Ja, goedenavond. De laatste avond van dit seizoen. Gaat snel, hè? En het is ook wel een beetje een raar seizoen, vind je? Dat je zoveel mensen moet missen. En ondertussen ja, hebben we dan wel de Bijbelstudieavonden. En heb je in het achterhoofd van, nou ja, mensen luisteren het later wel na. Dus dat is gelukkig dan in ieder geval nog een mogelijkheid. Maar het is toch het mooiste om bij elkaar te zijn, vind ik. En dat, weet je, dat hoort er eigenlijk ook wel een beetje bij natuurlijk. Hè? Dus laten we hopen dat het allemaal weer anders gaat worden. En ja, hoe dat dan gaat. Ik zou haar zeggen, Joost mag weten, maar dat gaan we dan nog wel zien. Ik wilde beginnen met het lezen van een gedeelte uit 1 Korinthe 15. We hebben daar vorige keer ook al het een en ander in gelezen. En nou, daar willen we nou nog even bij stilstaan en dat afronden. En dan ja, uiteindelijk ook terechtkomen bij de betekenis van de opstanding voor ons. En dan zeg ik het maar even officieel als gelovigen die deel uitmaken van het lichaam van de Heer Jezus Christus. 1 Korinthe 15, daarvan lezen we vers, moet ik even goed zeggen, vers 20 tot en met 28. 1 Korinthe 15, vers 20 tot en met 28. En daar staat, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde, wanneer hij het koningschap aan God, de Vader, heeft overgedragen. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Wanneer hij echter zegt dat aan hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat hij die zelf alles aan hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan hem die alle dingen aan hem onderworpen heeft. Opdat God alles in allen zal zijn. Nou, tot zover. Ja, je moet wel echt even goed opletten hoe het er allemaal staat met alle dingen aan de voeten onderworpen aan hem en wie dat doet en al dat soort dingen. Maar nou, je kunt het toch eigenlijk, als je goed oplet, kun je het toch eigenlijk allemaal wel goed volgen. Ja, vorige keer hebben we dit bij dit hoofdstuk stilgestaan en toen hebben we ook gezien hè, dat de opstanding, als je dat dan even als één groot geheel ziet, dat de opstanding opgesplitst is. Nou, verdeeld is, moet ik eigenlijk zeggen, in drieën. Namelijk, hè, zegt vers 23, Christus als eersteling. En dan, in de tweede plaats, dan wie van Christus zijn bij zijn komst. Of in zijn toekomst, zoals de Oude Statenvertaling dat zegt. En als je dat zegt, toekomst, dan weet je al, of dan moet je al veel meer denken aan een periode in plaats van aan een moment. Komst, dat is een moment, maar toekomst is een periode. En dat wordt hier ook bedoeld. Hier staat een woord dat je zou moeten weergeven als aanwezigheid. Dus dan die van Christus zijn in zijn aanwezigheid. En dan, en dat wordt daar ja, dan als afronding gegeven, dan het einde. En nou, we hebben vorige keer vooral bij die eerste twee stilgestaan, maar de opstanding is pas compleet als het einde heeft plaatsgevonden. En dat einde, ja, dat kunnen we ook vaststellen, we kunnen zeggen wanneer dat is. Dat is namelijk op het moment dat de Zoon het koningschap, en hier mag je het woord koningschap ook vertalen met koninkrijk. Twee vertalingen van één en hetzelfde woord die je in de Bijbel tegenkomt. Dus wanneer hij het koningschap of het koninkrijk aan God de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Dus er komt een moment dat dat de situatie is, zoals die dan zal zijn. Hè, en dat er een situatie is dat alle dingen aan de Zoon zijn onderworpen. Nou, die drie fasen, die hebben we vorige keer ook gezien in Leviticus 23. Hè, dat is natuurlijk Oude Testament, daar worden de feesten bekendgemaakt. De Heere die zegt daar tegen Mozes van, nou, dit moet je zeggen tegen Israël, tegen de zonen van Israël, de Israëlieten. Zo zijn de feesten, de Sabbat en al dat soort zaken. En als je dat hele rijtje met feesten onderzoekt in Leviticus 23, dan ontdek je dat er drie feesten zijn die hebben iets te maken met de oogst. En die drie feesten, ja, die kom je hier ook tegen in de driedeling die hier staat. He, er is bijvoorbeeld sprake van het feest van de eerstelingsgarven. Nou, dat kun je vergelijken hier met wat er in vers 23 staat, Christus als eersteling. He, en juist dat er staat eersteling, dat betekent dat het met oogsten te maken heeft. De tweede feest dat iets te maken heeft met de oogst in Leviticus 23 is het wekenfeest. He, dus nadat de eerstelingsgarven, ja, dat weet je wel, hè, dat die bewogen moest worden voor het aangezicht van de Heere. Hè, de Sabbat, of de dag na de Sabbat, na de eerstvolgende Sabbat, nadat die eerstelingsgarven ook van het land gehaald was. Nou, dan moest je daarna 7 weken tellen plus 1 dag. Kom je op 50 dagen. En dat feest, dat noemen ze het wekenfeest. Dan werd er weer gefeest ten gevolge van het binnenhalen van de oogst. Nou, wij kennen in het Nieuwe Testament dat feest als het Pinksterfeest. He, Pinksteren in Handelingen 2, als dat hoofdstuk begint met toen de Pinksterdag aanbrak, staat er eigenlijk toen de 50ste dag aanbrak. En gaat het dan in Leviticus 23 ook nog tot slot over het derde oogstfeest, en dat is het feest van loofhutten. En daarbij wordt, ja, alles wat er dan nog op het land staat, dat wordt er dan ook nog afgehaald en dan is de oogst compleet. Nou, en die driedeling zie je hier dus ook, hè, in 1 Christus, namelijk hij is de eersteling, dan 2 die van Christus zijn bij zijn komst, vers 23, en dan komt vers 24, dan het einde. En die drie, nou, daar gaat het dus om bij de opstanding in zijn geheel. En dat is dus allemaal, ja, de uitwerking, hè, van wat er staat in vers 22. Zoals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Nou, wat dat laatste betreft, die afronding. Ik geloof dat het de eerste of tweede avond was. Toen hebben wij wat versen gelezen uit Job. En dat wil ik nu ook nog even doen. Job 14 namelijk. Daarin gaat het ook over die opstanding helemaal aan het eind van de tijd. Job is mogelijk het oudste Bijbelboek. En Job schrijft op een gegeven moment, of hij zegt op een gegeven moment, en het staat dan opgeschreven in Job 14... daar staat in vers 14, Job 14, vers 14. Nee, dat zeg ik geloof ik niet goed. Ik moet zeggen vers 12. Ja, dat is het. Vers 12. Daar staat, zo gaat een mens liggen en hij staat niet meer op. Totdat de hemel er niet meer is, zullen ze niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap. Nou, ik weet niet of het zich nog herinnert dat we dit gelezen hebben, maar dit is eigenlijk de basisinformatie over de opstanding, ja, in het woord van God. Ik zei al, dat boek Job is waarschijnlijk het oudste Bijbelboek, het vroegst geschreven Bijbelboek. Er wordt over het algemeen trouwens wel aangenomen dat, nou niet over het algemeen, dat is een uitleg dat Mozes dat geschreven heeft. Dus dat zou kunnen. Wat je in ieder geval in het boek Job niet ziet, dat is de naam Israël of iets dergelijks. Dus het is ook een beetje de vraag of dat kan. Maar het is in ieder geval heel oorspronkelijk. Je zou mogen zeggen, daar begint de Heere met het openbaren van zijn woord. En je snapt wel, ja, je moet ergens beginnen. Hè? En dat is hier ook het geval. En hier wordt dan in heel algemene bewoordingen wordt er iets gezegd over de opstanding. In vers 10, daar begint het eigenlijk al. En daar is de vraag, een man, hè? Maar een man sterft en is krachteloos. Als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Nou, dat is eigenlijk de grondvraag waar het om draait. En dat is de grondvraag ook van uiteindelijk de vraag waar het antwoord op is van wat opstanding nou feitelijk is. Dus als een mens de geest geeft, waar is hij dan? Nou, en dan staat er in vers 11, het water loopt weg uit een meer, een rivier verzandt en valt droog. Nou, dat zijn een beetje poëtische omschrijvingen van het sterven. En dan, zo gaat een mens liggen en hij staat niet op totdat de hemel er niet meer is. Dan zullen zij niet ontwaken of opgewekt worden uit hun slaap. Dus ik zou dat laatste stukje van vers 12 ook anders kunnen zeggen. Als de hemel er niet meer is, dan zullen ze ontwaken. Want hier staat een dubbele ontkenning in. Totdat de hemel er niet, dat is de eerste, meer is, zullen zij niet, dat is de tweede, ontwaken. Nou, als je beide nietjes weghaalt, dan krijg je totdat de hemel er is, zullen zij ontwaken. En dus wat de boodschap maar is, dat is dat Job hier in feite al heel ver vooruit kijkt. Voor zover hij dat natuurlijk kan. Het is allemaal ja, op basis van wat de Heer heeft willen bekendmaken. Maar dan zegt hij van ja, iemand die sterft, die ligt neer. En pas op het moment dat de hemel er niet meer is, dan zal die persoon ontwaken uit de dood. Nou, en dat is nou, ja, je zou mogen zeggen, het einde. Zoals dat in 1 Korinthe 15 ook beschreven wordt. Want er komt namelijk een moment, en die wordt in de Bijbel later ook helemaal ingevuld, dat moment. Een moment dat de hemel, of eigenlijk de hemelen, namelijk de geschapen hemelen, er niet meer zijn. Die woorden uit Job, totdat de hemel er niet is, die kunnen niet betrekking hebben op de hemel van God. Want die is er altijd namelijk. Die houdt niet op te bestaan. Maar die heeft betrekking op hemelen. En dan is het ook wel goed om te weten dat het woord hemel in het Oude Testament nooit in het enkelvoud in de grondtaal voorkomt, maar altijd in het meervoud staat. Dus je zou ook mogen zeggen, totdat de hemelen er niet meer zijn, zullen ze niet opstaan. Dus zolang die hemelen er zijn, is de dode in zijn slaap. En dan is die hemel, of zijn die hemelen weg. En dan wordt hij wakker. En dan staat hij uiteindelijk op. Nou, dat is de basis van wat de opstanding is. En later zie je dus in de Bijbel dat dat steeds meer ingevuld wordt. En steeds ja, duidelijker wordt hoe dat dan allemaal zit. Ja, en dan ben je via terechtgekomen bij 1 Korinthe 15. En dan ontdek je dat die opstanding, ach, weet je, dat is niet zomaar één gebeurtenis. Op de laatste dag. We hebben op een zeker moment hebben we in Johannes 11 ook gelezen over Lazarus. En dat Martha tegen de Heer Jezus zei, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag. Nou, toen werd er nog steeds zo tegen aangekeken van, dan gaat het gebeuren op de laatste dag. Nou, we hebben gezien dat die laatste dag, dat is een periode. En hier kunnen we zien dat de Heer Jezus Christus als eersteling opgestaan is. En dat vervolgens het wachten is op het begin van die laatste dag, de dag des Heren in Gods heilsplan. Ja, en dan zullen degenen opstaan die van Christus zijn. En dan, daarna, komt het einde. En dan gaat dat over het moment dat de hemelen er niet meer zijn. Nou, zometeen dan lezen we dat nog wel eventjes. Wat er nu in eerste instantie nog zo staat, hè, in 1 Korinthe 15, dat is de omschrijving van dat einde. Er zijn wat kenmerken aan dat einde namelijk. En dat einde, nogmaals, dat is de afronding van de opstanding. En er zitten wat kenmerken aan vast. En het belangrijkste kenmerk is, denk ik wel, dat die opstanding, die wordt afgerond. En dan pakken we de draad op in vers 24. Wanneer hij het koningschap aan God, de Vader, heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan, krachteloos gemaakt heeft, werkeloos gemaakt heeft, betekent het eigenlijk. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En dan zegt vers 26, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want alle dingen heeft hij aan zijn voeten onderworpen, staat er. Nou, dat onderwerpen van alle dingen aan de voeten van de Heer Jezus, hè, dat is, dat is iets, dat speelt door de hele Bijbel een rol. En dat is waar het in deze wereld uiteindelijk ook naartoe moet. Het moet onderworpen worden aan de voeten van de Heer Jezus. Nou, om daar even wat meer informatie over te hebben, moeten we even naar het begin van de Bijbel, naar Genesis 1, vers 26. Want daar brengt God, hè, met alle eerbied gesproken, het idee naar voren om een mens te scheppen. In vers 26, Genesis 1, daar staat dat zo. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Hè, dus dat, nou, dat is bekend, hè? Genesis 1, vers 26. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dan staat er, en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die op de aarde kruipen. Nou, en hier blijkt iets, ja, van de opdracht die Adam krijgt, namelijk, ja, dat hij die wereld aan zich moet onderwerpen. En dat is ook wat hier naar voren komt en dat is ook wat de Heer al zegt. Ja, die mensen die moeten heersen, zo zegt de Heer. Even later staat er in vers 28, God zegende hen, God zei tegen hen, dat zijn inmiddels Adam en Eva, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus de aarde moet onderworpen worden. Dat is wat de Heer hier zegt tegen de mens. Dat laatste is eigenlijk niet gelukt. In grote lijnen kun je zeggen dat de mens gemiddeld genomen juist misbruik heeft gemaakt van de aarde en alles wat daarop is. Het enige waar de mens, zeg maar, wel gehoorzaam is geweest, is in het eerste. En dat is wees vruchtbaar. He, want dat is wel gelukt, zeg maar. Zodanig zelfs dat dat een groot probleem is in de ogen van verschillende mensen. En het schijnt zelfs dat er plannen zijn. Maar goed, dat komt dan vanuit de hoek van de tegenstander natuurlijk. Maar dat er plannen zijn om ervoor te zorgen dat de populatie op de aarde teruggebracht wordt, drastisch teruggebracht wordt, want daarmee, ja, los je gewoon een heleboel problemen op. Tenminste, dat is de visie dan. Dat is gelukt, hè, dat wees vruchtbaar. De andere kant is, 1650 jaar later, 1656 jaar later om het precies te zeggen, was de zondvloed er en toen begon het eigenlijk weer opnieuw. En na de zondvloed had je Noach met zijn drie zonen. En ook aan Noach wordt weer diezelfde opdracht gegeven, vervul de aarde. Dus als we al zeggen van, nou, het is goed gelukt, dan is dat eigenlijk vanaf Noach gerekend. En het is wel grappig, je kunt op internet ook wel wat informatie vinden over de hoeveelheid mensen die er zijn in deze wereld. Kijk, we zitten nu geloof ik op ruim 7 miljard. Dat is best wel een hoop. Maar dat enorme aantal, dat is er eigenlijk ook nog maar sinds kort. Maar als je helemaal terug zou gaan rekenen van die 7 miljard en je gooit daar wat wiskundige formules op en je houdt rekening met hongersnoden, oorlogen, rampen en van alles waardoor mensen kunnen sterven, besmettelijke ziekten. En je zet het allemaal bij elkaar en je rekent dan terug, dan kom je inderdaad uit op de periode zo rond Noach. Dus wat dat betreft, kijk, als die mensheid, nou zoals de wetenschap ons dat leert, wel al tientallen miljoenen jaren, of 5 miljoen jaar terug geloof ik, is het idee dat de mens ontstond. Weet je, ja, normaal gesproken hadden er dan wel zo verschrikkelijk veel mensen moeten zijn op deze wereld. En ja, dan hadden we zeg maar om de beurt moeten ademhalen zo'n beetje. En zo vol zou het dan geweest zijn. Ook al zou je nog heel wat rampen incalculeren. Dus, nou goed, hoe het ook zij, het vruchtbaar worden of het vruchtbaar zijn, dat is uiteindelijk wel uitgekomen. En nou, waar het ons even om gaat, dat is dat Adam, dat hij die opdracht krijgt om de aarde te vervullen en haar te onderwerpen. Nou, dan maken we even een sprongetje naar de psalmen toe, psalm 8. Want daar komen we ook echt die term van aan de voeten onderwerpen, komen we daarin tegen. Psalm 8. Daar gaat het over de mens. Nu, u weet wel dat je hier in eerste instantie kunt denken aan Adam, maar dat het uiteindelijk, en dat zie je ook aan de gebruikte woorden, dat het uiteindelijk verwijst naar de Heer Jezus Christus. Ik begin even bij vers 4. Als ik uw hemel zie, of eigenlijk als ik uw hemelen zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En, letterlijk, de zoon des mensen, de zoon van Adam, dat u naar hem omziet. Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen. En hem met eer en glorie of heerlijkheid gekroond. In vers 6, daar vind je in deze bewoordingen eigenlijk gezegd dat de Heer Jezus als mens op aarde kwam en vervolgens weer verhoogd werd boven al wat is. U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Nou ja, uit Hebreeën 2 blijkt dat dat te maken heeft met de komst van de Heer Jezus op aarde als mens. En hem met eer en heerlijkheid of glorie gekroond. En dan staat het er: u doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Nou, en dat is weer expliciet die zin. U hebt hem, of u hebt alles onder zijn voeten gelegd. Nou, gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Efeze 1. Daar gebruikt Paulus ook die woorden uit Psalm 8. Efeze 1, vers 22 en vers 23. En daar staat: hij, dat is de Vader, heeft alle dingen aan de voeten van de Zoon onderworpen en heeft hem, de Zoon, als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de vervulling van hem die alles in allen volmaakt. Nou, wanneer heeft de Heere dat gedaan, alle dingen aan de voeten van de Heere Jezus onderworpen en hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente? Ja, dat is iets dat heeft de Heer al gedaan. Want je zou nog kunnen zeggen van, nou, die dingen aan de voeten van de Heer Jezus onderwerpen, dat moet nog gebeuren. Maar dan zou dat ook betekenen dat het tweede deel van vers 22 ook nog moet gebeuren. Hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En dat is juist wat we belijden, dat is hij nu al. Hij is nu al het hoofd van het lichaam, van de gemeente die het lichaam is. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dat is feitelijk gebeurd op het moment dat de Heer Jezus Christus na zijn dood en opstanding, 40 dagen na zijn opstanding, ten hemel voer. Want toen is hij gezet ter rechterzijde van de majesteit in de hemel. En daarmee is hij al boven alle dingen geplaatst. Dus dat is de positie. Dus als er staat in Filippenzen dat de Heer Jezus de naam boven alle naam heeft ontvangen, ja, dan kan dat alleen maar betekenen dat hij in die allerhoogste positie gesteld is. Dus dat is al zo. Of wij dat nou zien of niet, letterlijk zien bedoel ik, dat is al zo. En in die hoedanigheid, als hoofd over alles, is hij aan de gemeente gegeven die zijn lichaam is. Nou, die heerschappij van de Heer Jezus, die is nu al in werking en die is ook in de komende periode in werking. Als je even iets eerder terugkijkt in dat hoofdstuk, dan gaat het aan het einde van vers 19, gaat het over de werking van de sterkte van zijn macht. Dat is de macht van de Vader. En dan komt vers 20, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. En dan wordt het hier uitgelegd, ver boven alle overheid, macht, kracht, heerschappij, elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, en dan staat er eeuw, maar ook in de komende eeuw. He, dus in deze huidige periode, dat is de, zeg maar, de slechte, tegenwoordige, boze eeuw, waarvan de Satan de god is van deze eeuw. In deze huidige slechte eeuw heeft de Heer de grootste overwinning behaald, namelijk aan het kruishout op Golgotha. En heeft hij vervolgens zijn zoon geplaatst boven al wat is. En dat is wat hier staat. En wanneer is dat? Nou, zegt Paulus aan het eind van vers 21, niet alleen in deze eeuw, maar ook in de komende. Nou, daar heb je het. Als we nu nog even naar Hebreeën 2 gaan, dat is dan ook nog zo'n gedeelte waar de woorden uit Psalm 8 worden aangehaald, dat alle dingen aan de Zoon onderworpen zijn. Hebreeën 2, ik lees even vers 8. Daar staat, alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen, want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd wat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nou, en ik denk dat, dat je daarmee, als je dat even in samenhang met Efeze 1 ook leest en probeert te begrijpen, dan maakt dat het plaatje eigenlijk wel compleet. Gedurende deze eeuw en de toekomende eeuw is de Zoon degene die boven alle dingen staat en aan wiens voeten alle dingen onderworpen zijn. Nou, in deze eeuw is dat in principe een waarheid, maar het is nog niet tastbaar. Wij zien het nog niet namelijk, dat alle dingen aan de Zoon onderworpen zijn. Want laten we wel zijn, als dat zo zou zijn, dan zou het er heel anders aan toe gaan in de wereld dan dat het nu eraan toe gaat. Dus we zien het nog niet, maar het is in principe wel waar. De verandering, de omslag in het wel of niet zien, is er op het moment dat deze huidige eeuw afloopt en de toekomende begint. Oftewel het moment van de wederkomst van de Heer Jezus Christus, want ja, die zit daartussenin. Dat moment van de komst. En dan breekt ook de aanwezigheid van Christus aan. En dan zullen er dus mensen opstaan in die toekomende eeuw die hem toebehoren aan het einde van de toekomende eeuw. Tenminste, dan geloof ik persoonlijk dat dat pas aan het einde is. Dan zijn ook zichtbaar en in de praktijk daadwerkelijk alle dingen aan hem onderworpen. En dan wordt het laatste, en laten we nu maar even weer teruggaan naar 1 Korinthe 15. Dan wordt ook de laatste vijand wordt aan de Zoon onderworpen. En die laatste vijand, die wordt in 1 Korinthe 15 vers 26 genoemd de dood. Dus in vers 26 staat het, de laatste vijand die teniet gedaan wordt. En dat teniet gedaan worden, dat betekent ook hier werkeloos gemaakt. Hij wordt werkeloos gemaakt. Dat is de dood. En dan zijn hem ook dus echt alle dingen onderworpen. En op het moment dat hem alle dingen onderworpen zijn, dat is het mooie van dit gedeelte, dan onderwerpt hij zichzelf aan de Vader en daarmee geeft hij het koningschap over aan de Vader. En dat is dus het einde, oftewel de afronding van de opstanding. He? Dus in grote lijnen, 2000 jaar geleden is Christus opgestaan. 2000 jaar later, even heel ruim gerekend, hè, want we zitten daar nog niet. Maar dan breekt de periode aan waarin degenen die van Christus zijn op zullen staan. En dan aan het eind van de toekomende eeuw, dan zijn hem alle dingen onderworpen. Het laatste wat hem onderworpen wordt, dat is de dood. Nou, moet je maar eens, en hou de hand maar weer bij 1 Korinthe 15, maar blader maar eens mee naar Openbaring 20. Daar vind je dat ook omschreven. Vanaf vers 4, daar gaat het over wat dan in het licht van het boek Openbaring de eerste opstanding wordt genoemd. Er staat, ik zag tronen, zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, waren. Dit is de eerste opstanding. Dus de overige doden werden niet weer levend, totdat de 1000 jaar tot een einde gekomen waren. En daarvoor wordt gesproken over degene die leefden aan het einde. Van vers 4 staat dat zo. Zij leefden, en dat leven hier, dat is een gevolg van hun opstanding. Want aan het begin van dat vers in vers 4 staat nog dat Johannes de zielen zag van hen die onthoofd waren. Nou, over het algemeen ben je dan dood, hè, als je onthoofd bent. Dat is niet anders. Ik weet niet of u wel eens vertelde, maar toen ik in militaire dienst zat, ik was een van de laatste gelukkigen die nog mocht. Toen had je ook een soort EHBO, hè, voor als er wat erg zou gebeuren, zeg maar, een soort eerste hulp. Dat heette ZHKH, Zelfhulp Kameradenhulp. En er zat ook een boek bij, hè. Je had een boek als soldaat, handboek soldaat. En dat stond daar ook, allemaal in van wat je moest doen. Er was ook een hoofdstukje, dus zelfhulp, kameradenhulp. En er stond ook in wanneer je de dood mocht vaststellen. En ja, je gelooft het of niet, maar in dat boek, daar stond dus gewoon dat als het hoofd meer dan een meter verwijderd is van de romp, mag je de dood vaststellen. Ja. Dan kun je ook gelijk zien hoe een hoge pet de schrijvers van het boek hadden van Jan Soldaat. Hè? Want die snapt dat natuurlijk niet. 50 centimeter, nou, zou er nog leven in zitten, weet je wel. Ja, heel apart. Maar goed, dat is grappig. Maar dit is natuurlijk niet grappig wat hier staat. Want het gaat hier om mensen die onthoofd zijn, maar het eind van vers 4 zegt, en zij leefden. Nou, en dat is wat aan het eind van vers 5 genoemd wordt, de eerste opstanding. Dus zij leefden in feite van tussen de doden uit, want de overigen die bleven in de dood. Maar die overigen, die staan natuurlijk wel degelijk op, want zolang zij in de dood zijn, heeft de dood macht. En Paulus zegt juist dat de laatste vijand die werkeloos gemaakt wordt, krachteloos, dat is de dood. Nou, als je een stukje verder kijkt in Openbaring 20, dan kom je bij vers 11 terecht, daar staat, ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hem te vinden was. Kijk, en dit is wel opvallend wat hier staat, want nu staat er dat de hemel weg is. En het allereerste wat je chronologisch gezien in Gods woord leest over opstanding, Job 14, dat is dat als de hemel weg is, dat iemand die sterft in de dood blijft, totdat de hemel weg is. En hier heb je dat moment. En dat is niet zomaar een losse opmerking van Johannes. Want ook in vers 1 van hoofdstuk 21, daar staat: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Nou goed, even weer terug naar hoofdstuk 20. Beginnen we bij vers 12. Dus dan moet je voorstellen, in vers 12 is er nu de situatie dat hemelen en aarde weg zijn. En wat is dan het gevolg daarvan? Zegt vers 12, ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, dat van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. De zee gaf de doden, die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. Nou, wat hier maar duidelijk wordt, en in vers 14 wordt de dood en het rijk van de dood in de poel van vuur geworpen. Wat hier maar duidelijk wordt, dat is dat er inderdaad sprake is in de Bijbel van een moment dat de hemelen weg zijn. En dat moment dat valt dan uiteindelijk samen met wat Paulus in 1 Korinthe 15 dan noemt het einde. De afronding van de opstanding. Laten we nog even terugkeren naar 1 Korinthe 15. Want als gebeurd is wat er in Openbaring 20 staat, dan heb je het einde dus gehad. Daarna het einde van vers 24. En dan is het werkelijkheid geworden wat vers 22 zegt: zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. In vers 21 staat: omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden door een mens. De dood is er door een mens, namelijk Adam. En dan komt diezelfde dood, die komt in vers 26 weer terug. De laatste vijand die teniet wordt gedaan, is de dood. Dus het is de dood die door Adam gekomen is. En ik zeg ook altijd maar, het is de dood waar Christus uit is opgewekt. En het is ook de dood waar straks in de toekomst degenen die van Christus zijn uit opgewekt zullen worden. Die dood. In dat licht staat het hier ook. Nou, dit heeft alles te maken met het onderwerpen aan de Zoon. En het mooie is dat die hele situatie die er dan is, dat alle dingen aan de Zoon onderworpen zijn, dat die hele situatie eigenlijk de vervulling is van wat Adam had moeten doen. Namelijk, hij had zich alle dingen moeten onderwerpen. En later bevestigde de Heer dat ook nog een keertje in Psalm 8. Alle dingen heb ik aan zijn voeten onderworpen. Dus Adam die had dat kunnen doen. Maar goed, de grote boodschap van 1 Korinthe 15 is juist: het is niet Adam, maar het is Christus door wie God tot zijn doel komt. En met Adam houdt het op. In Adam sterven allen. In Christus worden allen levend gemaakt. We hebben in de loop van dit seizoen ook wel Johannes 5 gelezen. Dat de Heer Jezus zegt: jullie moeten niet verbaasd staan dat het moment komt, het uren komt, dat allen die in de graven zijn naar de stem van de Zoon des mensen zullen luisteren. Dus iedereen zal levend gemaakt worden. En zal opstaan. En dat is waar dit ook allemaal van getuigt. Al die mensen die op zullen staan. Je leest in Openbaring 21 over het nieuwe Jeruzalem. En dan heb je het dus over een periode na dat einde. Het einde namelijk de afronding van de opstanding. Dan lees je erover dat de volkeren mogen eten van het gebladerte van het geboomte des levens tot genezing. Kijk, wij hebben over het algemeen, dat is ook een beetje de algemene christelijke gedachte, dat als één keer het nieuwe Jeruzalem er zal zijn, dan is het volmaakt. Maar goed, de andere kant is, er staat wel gewoon dat er het geboomte des levens is en dat dat tot genezing is van de volkeren. En ik heb zo'n idee, maar goed, we gaan het allemaal meemaken, tenminste denk ik zo, hè, we gaan het wel zien. Maar ik heb zo'n idee dat dat te maken heeft met al die mensen die opstaan uit de dood, die bij wijze van spreken ook, die horen daar ook bij. De mensen die nooit een kans hebben gehad om iets te horen van Christus of van het geloof of wat dan ook. Dat al die mensen deel gaan krijgen aan de genezing, ja, die er dan in die nieuwe hemel en nieuwe aarde, met name op de nieuwe aarde, zal zijn. Wat Openbaring 20 natuurlijk ook leert, dat is dat de dood en het dodenrijk worden in de poel des vuurs gegooid. En dat, daar is Openbaring ook duidelijk over, degenen die dat merkteken van het beest hebben gedragen, die worden daar ook in geworpen. Evenals trouwens de Satan. En ook het beest en de valse profeet. Die worden daar ingeworpen. En die poel van vuur en zwavel, die wordt in Openbaring dan nog de tweede dood genoemd. En hoe het daarna zal zijn, dat is natuurlijk de grote vraag. Dus betekent dat uiteindelijk dat ook aan die situatie een einde komt? En hoe komt er dan een einde? Ja, dat er een einde aan komt, dat geloof ik zeker. Maar hoe komt er een einde aan? Dat is de grote vraag natuurlijk. Dat kan betekenen dat alles en iedereen die daar in die poel van vuur en zwavel is geweest, gekomen, de tweede dood heeft ondergaan, dat die uiteindelijk toch deel krijgen aan, in levende zin, aan het plan van God, zou kunnen. Het kan ook betekenen dat datgene en degenen die in de tweede dood zijn, dat die simpelweg ophouden te bestaan. Dat zou ook kunnen. Want het punt is, je leest wel over een eerste opstanding, het deel hebben aan de eerste opstanding, maar je leest niet over een opstanding uit de tweede dood. Dus dat is allemaal best wel lastig. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook nog niet in de Bijbel kunnen vinden hoe dat zal zijn. En of daar een antwoord op is te vinden. Wat ik wel merk, dat is dat er heel veel bijbelteksten gaan over bepaalde zaken. Die worden dan daarop toegepast, terwijl ze er eigenlijk helemaal niet over gaan. Ik zeg altijd maar, we gaan het zien. We hoeven ook niet alles te weten, maar het zou wel heel makkelijk zijn. Vanuit de Openbaring gekeken naar 1 Korinthe 15, is die hele opstanding die hier beschreven wordt, dat is te omschrijven ook als de eerste opstanding. Namelijk de opstanding uit, onbijbelse term, de eerste dood. De dood die door Adam kwam. En het uiteindelijke gebeuren zal zijn dat als de zoon aan de zoon alle dingen onderworpen zijn, dan zal die zoon zich onderwerpen aan de vader en daarmee geeft hij het koningschap, het koninkrijk over aan de vader. En dan is de situatie daar dat God zal zijn alles in allen. En die uitdrukking alles in allen hebben we ook gelezen net in de Efezebrief, in Efeze 1, waar Paulus zegt dat Christus als hoofd over alle dingen gegeven is aan de gemeente die zijn lichaam is, de vervulling van hem die alles in allen volmaakt. Dus Christus is dat. Hij is degene die alles in allen volmaakt. En dat is gebeurd als de dood onderworpen is. Want dan zijn allen levend gemaakt, de dood is krachteloos en dan onderwerpt hij zich aan de Vader. Nou hebben we toch al heel veel gezegd weer over 1 Korinthe 15. En dat wilde ik eigenlijk heel kort houden. En dat is niet helemaal gelukt. Want ja, weet je, wij hebben het nu nog niet gehad over onze opstanding. Hè? Kijk, als je 1 Korinthe 15 leest, de Korinthebrief, dat is, even grote stappen nemend, hè, dat is een vroege brief van Paulus. En die brief die past al zodanig in het profetische plan van God. Hè? En daarom zie je ook dat die opstanding uitgebeeld is in de, die drievoudige opstanding uitgebeeld is in de drie oogsten van de feesten des Heren. Dat heeft allemaal met het profetische plan van God te maken. We gaan nou even naar de Filippenzenbrief toe, want hoe het voor ons zit, dat is toch wel een klein beetje anders. Filippenzen 3, laten we daar beginnen. Filippenzen 3 en dan vers 7. Daar schrijft Paulus: wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En nou, heel kort gezegd gaat het er hier om dat Paulus alles wat, ja, waartoe hij in staat was, al zijn verdiensten en zijn afkomst en alles, hij zegt: het is voor mij allemaal schade sinds ik Christus ken. Het gaat mij er alleen nog maar om dat ik Christus mag kennen. Vers 9. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van, staat er, Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, hoe dan ook kom tot, ja, en nou staat het vertaald zoals het vertaald staat, maar ik zou hier willen zeggen dat ik mag komen tot in de uitopstanding die vanuit de doden. Paulus gebruikt hier namelijk een bijzonder woord. Het normale woord voor opstanding in het Grieks, dat is anastasia of anastasis. Opstanding. Maar hier staat een woord en dat is één woord en dat is het woord ex anastasis. En dat ex, dat komt van het woordje ek en dat betekent vanuit. Dus de vanuitopstanding. En waar dan vanuit? Nou, van tussen de doden uit. Nou, je kunt in het algemeen natuurlijk zeggen van elke opstanding is een opstanding van tussen de doden uit, behalve die laatste. Want dan staat alles nog een keer op. Dus dat zou je zo kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk toch opvallend dat hier ja, een nieuw woord wordt gebruikt om daarmee ja, toch iets weer te geven van de hoop die Paulus heeft. Als je nou denkt aan de uitopstanding, hè, aan zeg maar even onze opstanding. Een brief van Paulus aan de Filippenzen, nou, gaat over het lichaam van Christus. Als je nou denkt aan onze opstanding, dan, ja, dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden voor wat betreft het tijdstip waarop dat plaatsvindt. En je zou enerzijds kunnen zeggen, die opstanding die past gewoon in het plaatje van 1 Korinthe 15. Namelijk, die behoort bij degenen die van Christus zijn in zijn parousia, in zijn aanwezigheid. Die groep, zeg maar groep 2. Dat zou kunnen. En de andere opvatting, dat is dat die opstanding meteen na ons sterven plaatsvindt. Dat is de andere mogelijkheid. Dus die twee mogelijkheden heb je. En als het erom gaat van ja, welke geloof je? En want het heeft uiteindelijk toch wel met geloof te maken, waarin we ons natuurlijk moeten laten leiden door wat het woord zegt. Maar goed, dat heeft weer te maken met hoeveel inzicht heb je erin, weet je wel. Dus er zijn ook weer geen dingen waar je ruzie over moet maken. Maar in grote lijnen komt het daarop neer. Dus als een mens nu sterft, een gelovige, hè, gaat hij dan meteen naar de Heer toe? Of staat hij op bij de opstanding die in de Korinthebrief als groep 2, degenen die van Christus zijn in zijn aanwezigheid, behoor je daartoe? Dat is een beetje het punt. En je merkt in de praktijk, en juist in de praktijk van het houden van rouwdiensten, hè, begrafenisdiensten en de begrafenissen en zo, als je daar wel eens bij bent, dan merk je in de praktijk dat gelovigen daar ook niet helemaal goed raad mee weten. Want dan zeg je aan de ene kant, zeg je over degene die overleden is, zeg je van nou, hij is nu bij de Heer. Maar voor hetzelfde geld wordt er doodleuk op de grafsteen gezet. Hier rust die en die. Tot, hè? Nou ja, je rust tot een bepaald moment. Weet je wel? Dus aan de ene kant zeg je, hij is nu bij de Heer. En aan de andere kant, nee, hij wordt opgewekt bij de wederkomst van Christus. Kijk, en dat is in feite tegenstrijdig. Hè, dus dan denk ik eerlijk gezegd, het is of de een of de ander. Maar ja, toch niet allebei. Nou, eventjes over dat ex-Anastasis. Als je even meebladert naar Handelingen 26. Handelingen 26, daar houdt Paulus een toespraak voor koning Agrippa en dan spreekt hij op een gegeven moment ook over de opstanding. En daar staat in vers 23, daar staat dat de Christus moest lijden en dat hij als eerste, en dan staat er, uit de opstanding van de doden. En daar staat, maar niet als één woord, er staan twee woorden, uit, ek, de opstanding, Anastasis. Uit de opstanding van de doden. En dat is wat hier zo staat en dan heeft het betrekking op Christus. Nou, precies diezelfde woorden worden ook gebruikt in Romeinen 1. Dat is een gedeelte, daar hebben we al een keer ook uitgebreid bij stilgestaan. Romeinen 1 vers 4... Een beetje midden in dat vers, daar staat door zijn opstanding uit de doden. Maar wat er eigenlijk staat is uit de opstanding der doden. Dus er zijn twee teksten in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, meer zijn er ook niet, waarin dat woordje uit en opstanding bij elkaar gebruikt worden, maar je ziet wel, deze twee teksten hebben allebei betrekking op Christus, maar ze zijn niet, die woorden zijn niet samengevoegd. Het gaat dus om een opstanding wel van tussen de doden uit, een unieke opstanding, de opstanding van Christus. Maar Paulus heeft het hier nog niet over in één adem ex Anastasis, uit opstanding. En daar gaat het dan wel over in Filippenzen. De uitopstanding, dus samengevoegd tot één nieuw woord. Wanneer is dat nou? Want ja, het blijft toch wel even de vraag. Hè? Zeggen wij nou met recht van onze overleden dierbaren die in Christus gestorven zijn, zeggen we nou terecht, hij of zij is nu bij Christus? Kijk, gevoelsmatig zeg je natuurlijk meteen ja, want ja, wat wil je liever? Hè? Maar goed, er zijn zat mensen die zeggen van ja, nee, dat vindt pas later plaats. En ja, eerlijk gezegd denk ik, of het nou de een of de ander is, dat verschil, dat zul je misschien niet eens zo merken. Hè? Vermoed ik. Want men zegt dan van ja, als je sterft, dan slaap je en dan heb je ook niet door wanneer je wakker wordt. Maar daar zit nou net het punt. Want wij zijn al wakker. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom ik geloof dat het terecht is dat wij als gelovigen zeggen van nou, onze gelovige en gestorven broeders en zusters, die zijn bij de Heer, nu al, dus ze zijn nu ook al opgestaan. Er zijn eigenlijk twee redenen, twee belangrijke redenen waarom ja, ik persoonlijk dat in ieder geval wel zo geloof. Misschien dat je de derde, als derde reden nog kunt noemen, er is een speciaal woord dat Paulus daarvoor gebruikt. ex-Anastasis. Maar goed, twee andere redenen. Dat is de vraag van, ja, hoe keek Paulus daar nou tegenaan? Want dat is natuurlijk belangrijk. Nou, moet je eens kijken hoe hij er tegenaan keek in de vroege brieven, in de tijd van Handelingen. Dan moeten we even naar de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe 4. Beginnen we even bij vers 16 te lezen. En ik lees dan even in één adem door. Nou, niet in één adem. Maar in ieder geval door tot en met vers 4 van hoofdstuk 5. Er staat, daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk. De dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar, met onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden. Nou, tot hiertoe snappen we het wel, hè? Dus Paulus, die zucht en hij verlangt ernaar om met de woning die uit de hemel is overkleed te worden. En die woning uit de hemel, die vergelijkt hij met het aardse huis in vers 1, deze tent. Dus hij leeft in deze tent, in dit lichaam. En hij zegt dat hij er vurig naar verlangt om met de woning uit de hemel overkleed te worden. Nou, en dan zegt hij in vers 3, als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want ook wij, die in deze tent zijn, dit lichaam, zuchten, terwijl wij het zwaar te verduren hebben. Wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Dus als Paulus nu naar zijn persoonlijke toekomst kijkt, dan heeft hij het verlangen om overkleed te worden. Dat heeft te maken met die woning uit de hemel. Een blijvend geheel, een blijvend nieuw lichaam. Maar zegt hij, ik wil niet ontkleed worden. Maar hij wilde overkleed worden. En dat ontkleden, dat heeft te maken met het feit dat je je lichaam aflegt en sterft. En dan ga je de dood in. En op het moment dat Christus zou terugkeren, zouden degenen die van Christus zijn, die zouden opgewekt worden, zullen opgewekt worden en ze zullen opstaan. En dan pas wordt Paulus overkleed. Even vanuit dit perspectief gezien. Hè? Wanneer vindt dat overkleden nou plaats? Nou, dat vindt in feite plaats op het moment dat Christus terugkeert. En hij zegt dan ook, ja, ik wil het liefst overkleed worden. Als ik nou maar overkleed word en niet ontkleed. Dus hij bedoelt ermee, als ik nou maar niet sterf voordat Christus terugkeert, want dan moet ik eerst de dood in. En ja, Paulus die zegt van, ja, ik wil veel liever gelijk overkleed worden, namelijk de wederkomst van Christus meemaken. En in zijn allereerste brief, de eerste Thessalonicense brief, daar heeft hij het daar ook over. Hè? Dan zegt hij ook van, ja, wij levenden die achterblijven tot de komst van Christus. Dus dan is hij nog helemaal in de zekerheid van, ik zal de Heer ontmoeten. Hè? Nog tijdens mijn leven. Ik ken heel veel gelovigen die hebben dat ook wel gezegd, ook in onze tijd. Maar die zijn inmiddels gestorven. En ik denk dat ze nu beter weten. Hè? Maar goed. Dus dat is een beetje het idee hier. dat Paulus zegt van ja, ik wil niet ontkleed worden, dus ik wil niet mijn lichaam afleggen en er niks voor in de plaats krijgen, want dan ben ik gestorven. Maar ik wil overkleed worden. En dat is wat er gebeurt als ik een nieuw lichaam krijg met de wederkomst van Christus. Dan wordt dat natuurlijke lichaam dat dan gezaaid is, dan wordt er een geestelijk lichaam opgewekt. Het sterfelijke, zo schrijft hij aan het eind van vers 4, dat wordt dan door het leven verslonden. Nou, heel kort gezegd, hè, ziet Paulus eigenlijk tegen het sterven op. En wil hij het liefst maar meteen meemaken dat hij de Heer Jezus Christus tijdens zijn lichaam leven ontmoet, zodat zijn lichaam veranderd wordt in de twinkling of an eye. Hè? In een oogwenk, zegt 1 Korinthe 15. Dat wil hij het liefst. En dat is een significant verschil met hoe Paulus later tegen zijn sterven aankijkt. Nou, dat weet je wel, hè? Filippenzen 1, daar zegt Paulus gewoon, het leven, dat is voor mij Christus en het sterven is winst. En dan hoor je opeens een compleet andere Paulus. Nou, dezelfde Paulus, maar compleet andere woorden. Want dan is het niet meer, ach, ik wil liever niet ontkleed worden. Oftewel sterven. Ik heb het liefst dat het sterfelijke meteen verslonden wordt door het leven. Zoals dat zou gaan bij de wederkomst van Christus. Maar liever niet sterven, dat was aanvankelijk wat hij zei. Maar als je Filippenzen 1, vers 21 leest, dan zegt Paulus daar, het leven is voor mij Christus en het sterven is winst. Nou, dat is toch een heel andere blik op de naderende dood. Hè? Dus dat maakt het toch wel verschillend. En ik denk daarom, dat als Paulus dat zo zegt, het leven is voor mij Christus en het sterven is winst, dat Paulus daarmee aangeeft dat als wij als gelovigen sterven, dat we ook inderdaad kunnen zeggen, jongens, dat is een winstsituatie, want we gaan naar de Heer toe. Even later in vers 24, dan zegt hij, of vers 23, dan zegt Paulus ook, ik word door deze twee dingen gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan. En dat heen gaan, Paulus is de enige die dat gebruikt in de zin van sterven. Heen gaan betekent letterlijk losgemaakt worden of ontbonden. He, ontbinding zien. Dat ontbinden letterlijk is losmaken. Dus hij zegt, ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. En dan zegt hij, dat is verreweg het beste. Nou, ik denk niet dat je dat zou zeggen als je in de periode daarvoor nog had gezegd van, nou, ik wil eigenlijk liever niet sterven. En hier blijkt dat Paulus totaal geen angst meer heeft voor de dood, maar het zelfs ziet als een winstsituatie. Hij zegt, dat leven voor mij, dat is al Christus. En dan is sterven nog winst ook, want dan ben ik met Christus. En dat is verreweg het beste, zegt hij. Nou, dat is een prachtige hoop. En dat is ook een geweldige manier van hoe hij daarover schrijft. Dat is één ding. Paulus weet trouwens, als hij de tweede Timotheusbrief schrijft, dan weet hij ook dat dat moment van zijn ontbinding ook echt aanstaande is. Het tijdstip van mijn heengaan, mijn ontbinding is nabij, zegt hij dan. En ook daar geen enkele angst voor de dood. Geen enkele opzien tegen de dood of zo. Niks daarvan. Nee, hij weet, sterven is winst. Dat is winst. Nou, dat andere punt, de andere reden waarom ik geloof dat als je nu sterft, dat je ook meteen bij Christus zult zijn, dat is, en daar hebben we eigenlijk al bij stilgestaan eerder, dat is omdat wij met Christus opgewekt zijn. En dat is ook iets unieks. Dat lees je alleen maar. Daarover lees je alleen maar in de late brieven van de apostel Paulus. Het mede opgewekt zijn met Christus kun je nergens lezen in de vroege brieven, dan wel in de algemene brieven. De vroege brieven van Paulus, de algemene brieven, kun je daar nergens over lezen. Het met Christus opgewekt zijn lees je alleen in de brieven die gaan over de waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus. Dus ja, het lijkt mij persoonlijk, een beetje technisch gezien, lijkt het mij vrij lastig dat als je dus al leeft, want je bent levend gemaakt met Christus en je bent met hem opgewekt, dat je dan toch in een situatie van dood terechtkomt waarin je weer niet levend bent. Maar eigenlijk een periode doormaakt van slaap of wat dan ook, totdat het dan uiteindelijk wel zou gebeuren. Nee, wij zijn met Christus opgewekt. We hebben al de eerste avond gezien dat de grote lijn is van een mens, dat is dat hij leeft, hij sterft, hij wordt opgewekt en hij staat op. En dat opgewekt worden heeft te maken met het luisteren naar de stem van God, van de Heer Jezus. Dat is in grote lijnen hoe het gebeurt. En wat wil nou het geval? Wij zijn al met Christus mede opgewekt. En wij hebben op basis daarvan zelfs al onze plek ontvangen. Dat zien we nog niet, maar het is wel zo. Wij zien ook nog niet dat alle dingen aan Christus onderworpen zijn. Maar het is wel zo. En het zal duidelijk worden. Nou, en dat geldt ook voor ons. Dat zal duidelijk worden. En daarom denk ik dat die uitopstanding waar Paulus het dan over heeft, dat is inderdaad iets speciaals. Dat is onlosmakelijk verbonden aan het mede opgewekt zijn met Christus. En dat is wat ons zal overkomen. Het leven, of om te leven, zegt Paulus, dat is mij Christus. En sterven is winst, want dan ben je namelijk met Christus. En we komen daar door de uitopstanding uit de dood. En dan zullen we uiteindelijk toeleven naar het moment dat Christus zal verschijnen in heerlijkheid. En wij zullen met hem verschijnen in heerlijkheid, zegt Paulus in Colossenzen 4:3. Laatste tekst wat dit betreft wil ik halen uit Filippenzen 1, namelijk het zesde vers daarvan. En daar schrijft Paulus, ik vertrouw erop, in de NBG-vertaling staat, ik ben er ten volle van overtuigd, dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. Nou, die zekerheid, die mogen wij ook hebben, dat het werk van God dat hij in ons begonnen is, dat dat voltooid zal worden op de dag dat Christus in zijn heerlijkheid verschijnt. En wij met hem. Goed, tot zover, broeders en zusters. Ons onderwerp, wat de Bijbel zegt over de opstandingen. We hoeven niet bang te zijn. We kunnen zo gerust naar het moment toe leven. En dat zal voor iedereen weer anders zijn, dat we de Heere mogen ontmoeten. En tot die tijd leven we hier met Christus en mogen we ervaren wat het is, en daarin groeien wij, mogen we ervaren wat het is om te leven, dat je kunt zeggen dat het leven je Christus is. Helemaal vol van wie hij is en van wat hij tot stand wil brengen. Zullen we met elkaar danken? Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanavond bij elkaar konden zijn, dat we ook later deze dingen nog kunnen terughoren. We willen u danken, Heren, voor het feit dat we verbonden zijn aan u, dat u ons uit de dood, uit de macht van de duisternis hebt gehaald en overgezet hebt in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde. En dank u wel, Heren, dat u ons aanziet in uw Zoon, de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus, die gezet is boven al wat is. En Heren, hoe rijk is dat? Dat we zien, Heren, dat die geweldige kracht van u in hem werkzaam was toen u hem uit de doden opwekte en hem zette aan uw rechterhand. In de voorrangspositie boven al wat is. En Vader, als we dan in uw woord lezen dat ook wij met hem zijn opgewekt, met hem zijn levend gemaakt en met hem een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten. Ja, Heren, dan willen we u daarvoor danken. Heren, we danken ook, Heren, dat we langzamerhand daar steeds meer van mogen begrijpen. En dat u ook die weg met ieder van ons gaat. Dat u het uit wil werken in onze harten. Dat u tot uw doel wil komen daarmee. Heer, en dat u het alles zo maakt tot eer en tot verheerlijking van uw naam. We danken u, Heer, daarom dat we toch nog steeds de gelegenheid hebben, Heer. En ook dit seizoen weer hadden, Heer, om uw woord te lezen en er door opgebouwd te worden. Dank u wel, Heer, dat we daar ook altijd van overtuigd mogen zijn. Dat als we uw woord lezen, dat dat tot opbouw is van onze geestelijke mens en tot voeding daarvan. Dank u wel daarvoor. Heer, en zo willen we ook danken dat we elkaar aan u en uw genade mogen toevertrouwen. Dank u wel dat u met ieder van ons meegaat. Heer, en dat we weten mogen dat u in alles bij ons bent en voor ons zorgt. Heer, en dat we met Paulus mogen belijden om te leven, dat is Christus. En sterven is winst. Vader in de hemel, we danken u daarvoor. En we danken, Heer, vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen.